Naar Hosea 4 gaan wij vanavond. Als ik het van tevoren eenvoudig zeg, komt het hierop neer. Israël werd ooit uitverkoren uit de volkeren in een bijzondere positie. Niet om zalig te worden of om wedergeboren te worden of om naar de hemel te gaan. Dat heeft er allemaal niets mee te maken. Maar het werd uitverkoren in een positie waarin het de Heer als volk zou dienen. Een gedachte die onder de Joden toch nog wel enigszins leeft. Maar een gedachte die christenen over het algemeen helemaal, maar dan ook echt helemaal niet kennen. Die schijnen het idee te hebben dat Israël als uitverkoren volk zalig wordt en dat alle Israëlieten vanzelf wel zalig worden op een of andere wijze. Of juist niet. Maar waar het volk toe dient en wat het doel was van hun uitverkiezing, dat is men kwijtgeraakt. En dat komt waarschijnlijk ook omdat men aan het begrip uitverkiezing een ander gewicht gehangen heeft, om zo te zeggen. Men heeft er een ander inhoud aan gegeven en heeft het woord in verband gebracht met of men naar de hemel gaat of niet. Wat tamelijk absurd is, want het algemene idee is dat Israël sowieso niet naar de hemel gaat en Israëlieten ook niet en andere mensen ook niet, want helemaal niemand eigenlijk, op een enkele uitzondering na. Ja, dat moest een keer komen natuurlijk. Maar op een enkele uitzondering na, die uitzondering betreft de gelovigen van onze tegenwoordige bedeling. Het is maar dat u dat goed tot u laat doordringen. Eeuwige zaligheid heet niet de hemel, eeuwige zaligheid heet een nieuwe schepping. En in meer specifiek een nieuwe aarde, want daar zouden mensen wonen. Ja, en de uitzonderingspositie is die van de eerstgeborene, bijgenaamd de eersteling, en dat betreft in de praktijk de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Maar dat is een heel ander verhaal. Wat wij vinden natuurlijk is dat we hier een voortzetting tegenkomen van al die aankondigingen van oordeel die over Israël komen zou. Ondanks dat Israël inderdaad geacht werd het uitverkoren volk te zijn. En dat hebben we in hoofdstuk 1 wat specifieker gezien, waar Israël genoemd wordt als Ami, mijn volk, dat Lo-Ami zou zijn, maar waarbij dan ook gezegd wordt dat dat dan toch een beperking heeft, dat er een termijn aan vastzit en dat ooit eens een keer datzelfde volk weer Ami zou worden. Iets dat natuurlijk in het Nieuwe Testament wordt aangehaald en inderdaad wordt toegepast op onze tegenwoordige tijd. Maar daar gaat het nou verder niet om. Waar het om gaat is dat de toestand in Israël dermate is dat de Heer zegt, ik ga daar een eind aan maken. Dat wil zeggen, het gaat dan in het algemeen over Ami, Saul, Lo Ami worden. En de redenen daarvoor worden ook vermeld. Ik moet zeggen met een soort dichterlijke taal, niet omdat het een vrolijke boodschap is, maar ja, hoe beschrijf je iets zodanig dat het dan toch indruk maakt? En het antwoord is ja, als het indruk moet maken, dan moet je het blijven herhalen en er omheen lopen en het nog eens een keer vertellen enzovoort. Je kunt van een situatie een foto maken. Je kunt van dezelfde onzinnige situatie trouwens ook wel 100 foto's maken. Dan maakt het bij elkaar, krijgt het bij elkaar toch wat meer impact, denk ik dan. Maar de situatie verandert er niet van. En dus krijg je dit soort hoofdstukken. Hier in Hosea. In Jeremia is dat overigens nog veel uitgebreider, maar het gaat om Juda. Een veel langer boek. En achter elkaar komt het maar opnieuw hetzelfde voorbij. Dit wil zeggen de goddeloosheid van het volk. Zodat we goed begrijpen zouden waaruit die goddeloosheid dan feitelijk bestaat, dan wel hoe die zich manifesteert. Hier is het hoor des Heren woord, gij kinderen Israëls, voor de goede orde, de kinderen Israëls, niet de kinderen van Juda. Misschien geldt het daar ook voor, maar dan zou dat ergens anders moeten staan en hier niet. Hier gaat het specifiek om wat wij de 10 stammen noemen. Beslot, het waren 2 koninkrijken, dat zijn het ook even lang geweest. Het zijn 2 verschillende landen eigenlijk. En dus men zou ze ook niet met elkaar verwarren. Hoor dus hier de woord, gij kinderen Israëls. Dat het uitdrukkelijk gaat alleen maar over Israël en niet over de Joden, niet over Juda, dat mogen blijken uit vers 15. Zo gij, o Israël, wilt hoereren, dat Juda niet schuldig worden. Kortom, de Heer zegt, de kans is groter dat jullie zo doorgaan, dat Juda hetzelfde gaat doen. En dat is nu even voldoende om te constateren dat onder Israël dus niet Juda verstaan wordt. Dat zijn twee verschillende dingen. En dus, weer 4 vers 1, hoort dus Heere woord, gij kinderen Israëls, van het instammen dus. Want de Heer heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, geen weldadigheid en geen kennis van God in het land is. Wat betreft trouw, zeg ik altijd, nou ja, trouw is eigenlijk hetzelfde als geloof. Hè? Dus één en hetzelfde woord in de grondtekst. In het Nederlands hebben we er twee woorden van gemaakt, maar het is gewoon hetzelfde. Geloof is trouw. Geloof is namelijk onderwerping aan de boodschap, aan wat medegedeeld is. Dan is men dus trouw aan die boodschap. Men verbindt er zich aan en dat is de betekenis van de term. Er is geen geloof onder Israël. Men luistert niet naar het woord van God. Dat verklaart meteen ook de derde uitdrukking hier. En er is geen kennis van God in het land. Nee, dat zal zo zijn. Als men niet gelooft in het woord van God, kortom, als men er niet naar hoort, als men er verder niks mee heeft, zich niet aan verbinden wil, laat staan zich aan onderwerpen wil, dan heeft men dus geen kennis van God. We vinden hier een opsomming van drie dingen overigens. Maar het is eigenlijk een introversie. Dat wil zeggen, nummer 1 en 3 komen met elkaar overeen. Er is een oorzakelijk verband tussen. En die andere, weldadigheid, goeddadigheid, weldadigheid, wordt geacht voor te komen uit geloof, uit trouw, dan wel uit kennis van God. Als men werkelijk kennis van God heeft en zich houdt aan zijn woord, dan is er zeker weldadigheid. Aan de ene kant omdat de wet die weldadigheid of goeddadigheid ook gewoon voorschrijft. Dus ja, als men zich aan dat woord Gods onderwerpt, dan heeft het dat gevolg. En anderszins kennen wij dezelfde situatie onder het nieuwe verbond, waar wij weliswaar niet onder de wet leven, maar waarbij de vrucht van dat woord van God in onze levens wel degelijk leidt tot goeddadigheid. Hè? Weldadigheid. Maar het is er niet omdat men het woord van God heeft losgelaten. En het resultaat is dan ook ongeveer het tegenovergestelde van weldadigheid. Er wordt een hele reeks genoemd. Vloeken en liegen. Wij kennen het woord vloeken als de aanduiding van het gebruiken van goddelijke namen als krachttermen. Om uitdrukking te geven aan onze frustraties of wat het maar zijn mag. Die betekenis heeft het in de Bijbel nooit. Ik weet ook niet waar die betekenis ooit vandaan gekomen is. Het zal wel iets zijn als de naam des Heren eindelijk gebruiken, dat men dat vloeken noemt. Ik weet het echt niet. Ik persoonlijk moet daar dan weer van zo nodig van zeggen dat het eindelijk gebruiken van de naam des Heren in een vloek, dat stoort mij eigenlijk nog het minst. Want ik denk dat het veel erger is als iemand zich voor profeet uitgeeft en zegt, al zo zegt de Heere, terwijl de Heere helemaal niet gesproken heeft. Het lijkt mij dat dat ijdelijk gebruik van de naam des Heere is en dat dat ook de betekenis is van de uitdrukking in de wet. Gij zult de naam des Heere niet ijdelijk gebruiken. Of bij die wet ook aan het gebruik van krachttermen gedacht is, waag ik zelfs te betwijfelen. Nee, het is van in uw naam hebben wij dit en in uw naam hebben wij dat. En de Heer die naam draagt zegt, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. dan hebben ze dus in dat verband de naam des heren ijdelijk gebruikt. En dat lijkt me veel serieuzer te nemen dan iemand die zich een vloek heet dat, laat ontvallen. Ja. Maar dat maar even terzijde. Waar het over gaat hier natuurlijk, is gewoon dat men hier, dat het woord vloeken de betekenis heeft van bezweren. Zoals een vloek uitspreken over iets of iemand. Bezweren. En dat heeft direct te maken met occulte zaken en dus met afgoderij. Dat is wat het is. Het is trouwens ook de term voor het oproepen van geesten en dus van demonen. Dat heet immers geesten bezweren. Nou, dat woord is het, vloeken. Dus het gaat in de eerste plaats om afgoderij. Daar vloeit vanzelf uit voort liegen, want liegen is een woord voor ontrouw zijn. Kijk, je moet dit begrijpen, dat trouw, het begrip trouw is verband aan waarheid, om meerdere redenen. Waarheid is dat wat verkondigd wordt, dat wat gezegd, dat wat medegedeeld wordt. En trouw is het aanvaarden van wat medegedeeld wordt en dus in principe waarheid. Sommigen zeggen dat geloven of trouw zijn dus de betekenis heeft van voorwaar houden. Nou ja, ik reken hem goed. 6,5 denk ik zo'n beetje voor waar houden. Tot waarheid maken. Maar ik heb wat met die uitdrukking. Dat wat niet kan natuurlijk. Maar zoiets, hè. Er is waarheid en men gelooft die. Men accepteert die. Men is daar trouw aan. Bovendien, waarheid per definitie in zichzelf is trouw. Omdat waarheid volgens Bijbelse beschrijving blijft. En dat is wat trouw zijn is. Vandaar dat die dingen bij elkaar horen. Maar logischerwijze gelden diezelfde dingen dus ook voor het tegenovergestelde. Tegenover waarheid staat leugen. En bij leugen heb je meteen ontrouw. En ook leugen in zichzelf is ontrouw. Vreemd genoeg, leugen in zichzelf kan ook niet bestaan. Leugen is een parasiet die alleen kan bestaan ten koste van de waarheid. Als er geen waarheid was, kon je ook geen leugen hebben, immers. Heb je dat nog? Ja. Dus de leugen en liegen komt overeen dus met ontrouw. Er staat dus ook tegenover die trouw of geloof uit vers 1. Vloeken, liegen. Dan krijg je doodslaan. Eigenlijk staat er niet doodslaan, maar in stukken slaan. Maar vooruit in de zin van vernietigen. In de zin ook van een eenheid vernietigen. Dat wil zeggen dat wat één was verdelen. Maar u begrijpt dat ook zo'n begrip als eenheid rechtstreeks van doen heeft met waarheid. Waarheid helemaal in abstracto is namelijk één. Het kan maar één waarheid zijn, immers. En leugen brengt automatisch verdeeldheid. En dus zijn het allemaal synoniemen. Er had eenheid moeten zijn door waarheid en geloof der waarheid. In plaats van vloeken, liegen, doodslaan, in stukken slaan dus. Stelen, dat is trouwens ook zoiets. Dan kent men het verschil tussen dit en dat niet. En dus tussen mijn en dein heet dat. In de Nederlandse uitdrukking. En hetzelfde geldt trouwens ook voor overspel doen. Want spel klinkt onschuldig, maar onschuldig is het niet. En het is ook het verschil niet kennen tussen mijn en dein. Ja, daar gaat het toch allemaal om hier. Dat wat één had moeten zijn, wordt verbroken. En dus ontstaat de verdeeldheid. Het punt is ook dat waar waarheid niet gekend wordt, daar ontstaat vanzelf verdeeldheid via de leugen. Maar het gaat nog veel verder, want het betekent ook dat het hele zaakje, wat het zaakje ook zijn mogen, dat het hele zaakje dus uit elkaar valt. Als de bindende factor wegvalt, dan valt alles uit elkaar. Dat is in deze wereld zo. Er kan eenheid gemaakt worden, maar als je niet geaccepteerd en in stand gehouden wordt, valt het uit elkaar. Dat is de werking van het verderf. Maar eigenlijk is het allemaal hetzelfde als dood. Dood brengt namelijk scheiding. En dus Vloeken, liegen, afgoden dienen, ontrouw zijn, in stukken slaan, stelen, overspel doen. Daarna staat er, zij breken door. Dat woord door heb ik niet begrepen. Zij breken gewoon. Peres, dat woord is het. Breken. Zij breken. En bloedschulden raken aan bloedschulden. Dat wil zeggen, men is schuldig aan het leven van een ander. En als ze aan elkaar raken, wil zeggen dat het veel voorkomt. Dat is het eigenlijk, hè. Dan komt het toch neer. De een staat de ander naar het leven. Niet noodzakelijk helemaal letterlijk. Maar dus verdeeldheid, strijd, en die is kenmerkend voor de samenleving in Israël. Wij noemen dat trouwens gewoon een multiculturele samenleving. Hoewel, maar dat zal ik u alles gezegd hebben. Het lukt mij nooit om die twee termen bij elkaar te houden. Want multicultureel wil zeggen niet samenleving, maar apartleving. En langs elkaar heen leving. Dicht langs elkaar heen leving, van mijn part. En als je meerdere culturen hebt tegelijkertijd in één land, bijvoorbeeld, het land had ik niet willen zeggen, maar ja, hoe zeg je dat? In één land betekent dat al die mensen die lopen langs elkaar heen. De een moet hier naartoe, de ander moet daar naartoe, maar ze ontmoeten elkaar nooit. Dat had je met de apartheid in Zuid-Afrika ook, trouwens. Nou, je hebt het in een heleboel steden vandaag, landen, maar ook steden vandaag nog steeds. Er zijn wijken waar je als blanke niet komt, maar er zijn ook wijken waar je als neger niet komt, zal ik maar zeggen. Mocht het woord eigenlijk nog. Dat gaat allemaal langs elkaar heen. En vergis je niet, in Zuid-Afrika had je niet alleen blank en zwart, hoor. Je had nog veel meer categorieën. De zwarten waren zeer sterk onderverdeeld, al was het maar in al die verschillende stammen. Dan had je nog de kleurlingen die de pech hadden af te stammen, niet alleen van zwarte, maar ook van blanken, van verschillende kunnen. Dus dan kreeg je nog even zoveel gradaties. Die worden kleurling genoemd. En onder de blanken had je diezelfde scheiding, hoor. Dan zoeken de Italianen elkaar op en de Portugezen en natuurlijk de Engelsen en de Ieren. Die gaan ook niet samen door één deur om van de Welsmen dan nog maar te zwijgen enzovoort. En dan had je nog boeren die kwamen uit Nederland oorspronkelijk. Maar ja, daar laat ik het allemaal niet over hebben. Maar goed, vele culturen, maar een eenheid kan dat domweg niet worden. En of het nou officieel is of niet, of officieel is afgeschaft, dat maakt verder niks uit. Die apartheid, die hou je toch. Ook al is die dan bij de wet afgeschaft. Er zit gewoon niks anders op. Want je kan niet meerdere culturen samenbrengen in één geheel, in één samenleving. Om dezelfde reden kan democratie dan ook niet. Want de democratie is gebaseerd op het idee dat allen die van die ene democratie deel uitmaken, een heleboel gemeenschappelijk hebben. In hun wijze van denken, in hun wijze van leven enzovoort. Als dat er niet is, gaat het dus niet werken. En dus dondert de democratie vanzelf uit elkaar, daar waar je een multiculturele samenleving hebt of voorstaat. Dit is gewoon een kwestie van tijd. Nou ja, kan namelijk helemaal niet. Maar zo is het met Israël ook, al die goden die daar gediend werden. En bovendien al die mensen die hun eigen belang zoeken. En ja, ik zou eigenlijk, om het te illustreren, zou ik u mee moeten nemen door de wet heen bijvoorbeeld. Hè. Al die zogenaamde sociale wetten, want zo heten ze dan. Of morele wetten, zo u wilt. En dan zult u zien dat die gericht is op het belang, wel degelijk, van het collectief. Dat wil zeggen, op het belang van het volk als zodanig. Ze worden geacht allemaal één familie te zijn, inclusief de vreemdeling binnen hun poorten. Die worden geacht niet een eigen cultuur aan te hangen, maar opgenomen te zijn in de Israëlitische cultuur en wijze van leven. En geplaatst zijn bovendien ook onder de Israëlitische wet, om zo te zeggen. En ze zijn op die grond allemaal één familie en zouden zorg voor elkaar hebben. Dat wordt in de wet ook inderdaad geregeld, hoe dat zou functioneren zo ongeveer, enzovoorts. Nou ja, dat is dus helemaal weg. Maar waar dat helemaal weg is, verliest het volk eigenlijk zijn bestaansrecht. Nou ja. Goed. Tot zover de politiek. Want daar moet ik eigenlijk niet over praten. Maar het is makkelijk om die dingen even te noemen als voorbeeld, als vergelijkingsmateriaal. Het gaat nou eenmaal niet. Bovendien zou ik niet weten waarom wij ook niet enige lessen zouden leren op dit niveau uit de Bijbel. Het kan niet bestaan. Er is geen kennis van God in het land en daarom heb je al die toestanden van vers 2. Dat is in Nederland ook zo trouwens. Daarom heb je al die toestanden van vers 2. Is moeilijk anders uit te leggen. Vers 3. Daarom zal het land treuren en ieder die daarin woont kwelen. Ik heb het voor de zekerheid even opgezocht. Om te kijken of de vertalers hun werk goed gedaan hadden, hebben ze goed gedaan. Want kwelen wil zeggen ziek zijn. Staat in Vandalen's groot woordenboek. Ik weet wel dat men liedjes kweelt. En dat het een term is voor een vorm van zang, zal ik dan maar zeggen. Maar dat is niet de echte betekenis van de term. De term is...
Wegkwijnen.
Er staat daar kwijnen. Ja, ze weten met het woord niet zo goed raad, omdat we het niet veel gebruiken. Maar wegkwijnen is ook goed. Maar het is ziek zijn. Ja, en daarmee verzwakken en wat het maar is. Maar het is goed vertaald, alleen wij kennen het woord niet meer in die betekenis, ben ik bang. Kortom, als een liedje gekweeld wordt, dan is degene die dat doet ziek. Daar komt het op neer. Dus niet meer over vogeltjes die liedjes kwelen of zo, want de.
Ja. Die zeggen alleen maar: dit is mijn territorium.
Ja, maar het heet geen kwelen hoor. Nee, ik vind het ook een onderwaardering van het vogelgezang. Nou, kwelen. Daarom zal een land treuren en een ieder die daarin woont kwelen. Welke vertaling was dat eigenlijk? Gewoon, nee, dat is niet gewoon. Het is geen statenvertaling. Ja? Dat is de verbeterde statenvertaling. Veranderde statenvertaling. Zijn het hoogmogende heren?
Hoogmogende heren. Staat ja, kijk
toch. Zie je, ja.
Jongbroed.
Zie je, dit is ook jongbroed, trouwens, wat ik hier heb. Ze zijn toch niet allemaal hetzelfde, dus. Hè? Nee. Nou goed. Kwelen. Die daarin woont zal kwelen met het gedierte des velds en met het gevogelte des hemels. Ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden. Het zal dus met het land slecht aflopen. Daar is een goede reden voor, maar die zou men ook kennen. De reden is dat het land in zichzelf helemaal zo'n vruchtbaar land niet is, waar het goed toeven is. Het zou het zijn, dat had de Heer beloofd, maar op basis van dat de Heer zelf voor het land zou zorgen. En de vruchtbaarheid van het land zou onderhouden en dat soort dingen meer. Het dreigement is altijd geweest, al via de woorden van Mozes, dat de Heer zijn regen niet meer zou zenden enzovoort. Dat de Heer zijn handen zou aftrekken van het land. En dan, nou, dan wordt het een woestijn gewoon, hè. Ja. En dan gaat het niet alleen slecht met de mensen, maar ook met de dieren. En daarna wordt het pas moeilijk. Want daarna komen wij in vers 4. Doch niemand twisten, nog bestraffen iemand. Eigenlijk staat er doch geen mens, want niemand is niet iemand. En dus geen mens. Geen mens twisten, nog bestraffen een mens. Ik zei mens, want ja, er staat is in het Hebreeuws. Gewoon woord voor een mens. En dan nog een keer, want uw volk is als die met de priester twisten. Geen mens bestraffen een mens. Men zou elkaar niet bestraffen, als je het helemaal kort samenvat. En daarna, want uw volk, dat zijn die mensen overigens, want uw volk is als wie met een priester of met de priester christen. Dit is een wat lastige woordcombinatie. Maar je zou eruit moeten opmaken dat in de eerste zin sprake is van de ene mens bestraft de ander. En in de tweede zin is sprake van uw volk twist of bestraft de priester. De oneenigheid, ik bedoel niet oneenigheid, ik bedoel oneenigheid. Het is niet één, maar de oneenigheid gaat namelijk ten koste van wat dan genoemd wordt de priester. Hoewel ik denk dat je het bij gelegenheid gewoon moet vertalen, niet met priester, maar met priesterschap. Dat wil zeggen met de functie. Het probleem is dat de strijd, de oneenigheid in Israël ten koste gaat van Israël. Maar wat is Israël eigenlijk? Nou ja, de priester. Dat is wat Israël is. Maar dat moet je dan wel eerst weten, anders kun je dit soort dingen niet volgen. In ieder geval, in de volgende verzen bevestigen de gedachtegang, want het gaat over het priesterschap als zodanig. En het is heel simpel, al wat er fout gaat in Israël, gaat er dus fout met een priesterlijk volk. En het hele priesterlijke volk wordt voorgesteld gewoon als de priester. En als dat niet goed is, dan kies je een ander woord, namelijk het priesterschap. Want onder het priesterschap valt te verstaan het ambt als zodanig, maar ook de verzamelde priesters heten zo, het priesterschap. Dat wil zeggen, het is een term ter aanneming van de hele branche, hoe heet dat, de hele bedrijfstak. Het priesterschap is de aanduiding van de hele bedrijfstak van alle priesters. Maar in het Hebreeuws heb je dat soort nuances niet. Dat heet ook gewoon de priester. Dat heet gewoon Kohen. Het priesterschap, de priester, de verzamelde priesters, wat het maar was. Het ambt. En daar gaat het over. Uw volk is als die met de priester of met het priesterschap twisten. Dus ik kan het nog wel anders zeggen. Uw volk heeft moeite met het priesterschap. Uw volk wil niet aanvaarden dat het een priesterlijk volk is. Uw volk, dat is dat Israël, dat ontdoet zich van het woord des Heeren, wil er niet mee te maken hebben, maar daarmee keert het zich af van het priesterlijke ambt waarin het hele volk staat. Men zou trouwens tegelijkertijd ook goed begrijpen, dat zeg ik met allerlei commentatoren in de gedachte, men zou begrijpen dat het hier maar niet gaat om de een of andere enkele priester binnen het volk. Ook niet om de verzamelde priesters bij elkaar binnen het volk, maar om het hele volk als zodanig. Want dat onderscheid zou men moeten maken. Ik weet dat het wat lastig is, maar je moet er gewoon aan wennen. Daarom roep ik het ook regelmatig. Hè. Heel Israël, dat waren 12 stammen overigens, nou eigenlijk 13. Heel Israël werd geroepen om te zijn een koninklijk priesterdom. Dan wel, hoe heette het, een priesterlijk koninkrijk. Dat kan ook. In wat het maar was, dat was Exodus 19, meen ik. Ja. Exodus 19 vers 6. Ik meen dat dat de eerste keer is dat het er staat. Maar onder vers 5 en 6. Onder vers 5. Er staan nogal wat schriftverwijzingen. Omdat er talloze schriftplaatsen zijn die hetzelfde zeggen. Namelijk vanaf vers 5 van Exodus 19. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, en luisteren dus naar het woord van de Heer en zich door hem laten onderwijzen, zo zult gij mijn schat zijn, vertaald met eigendom, maar segula is eigendom, ja, maar het is veel sterker dan dat, het is een waardevol bezit, een waardevol eigendom, een schat. Vandaar de gelijkenis van de schat in de akker. De akker is de wereld en ergens in die wereld is die segula, is die schat, namelijk Israël. Ja. Zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Want de ganse aarde is mijn. Die moet ook duidelijk zijn. Alle volkeren zijn van de Heer. De hele aarde is van de Heer. En omdat dat zo is, kan hij uit de veelheid van die volkeren, kan hij er ook één aanwijzen en zeggen, ik stel jullie tot mijn persoonlijke dienstknechten. Zo heet het ook, vers 6. Namelijk, gij zult voor mij een priesterlijk koninkrijk zijn. Populair gezegd, een volk van koningen en priesters. Of van priesters en koningen. Zo had het ook gewoon vertaald kunnen worden, hoor. Ik bedoel, zo nauwkeurig is dat Hebreeuws niet, hè. Een priesterlijk koninkrijk. Een koninklijk priesterdom. Een volk van priesters en koningen. En dus een heilig volk. Want de term heilig heeft geen andere betekenis dan gewijd aan de dienst van God. Toegewijd. Heilig. En daarmee afgezonderd van de rest, uiteraard. Maar dat is de negatieve kant van het verhaal. Daar heb je op zich niks aan, hè. Men zegt heilig betekent afgezonderd. Dan zeg ik, Nou en. Waar ben je dan? In de gevangenis. Opgesloten. Afgezonderd. Betekent niks. Maar het wil zeggen, gewijd aan de dienst van God. En daarom afgezonderd van de rest van de volkeren. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn. Let op dat het gezegd wordt over de kinderen Israëls. Dat staat er ook. Hè. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. Als Petrus later in 1 Petrus 2 dit vers aanhaalt, dan heeft hij de woorden priesters en koningen omgedraaid. Dan heet het een koninklijk priesterdom. Maar het maakt weinig uit, want we weten met grote zekerheid dat hij dit schriftgedeelte uit Exodus 19 aanhaalt. Dat het in 1 Petrus 2 van doen heeft met de gemeente in onze dagen, dat is zo. Waarmee dus maar we zien dat de gemeente wel degelijk de positie van Israël inneemt. Ja, is dat vervangingsleer? Ik weet niet wat het is, vervangingsleer, dus toch maar. Ja, ik weet wel, maar ik wil het niet zeggen. Hè. Daar heb ik niks mee te maken, staat toch niet in de Bijbel, dus dat doet er niet toe. Hè. Maar de Bijbel leert dat wij als gemeente in de praktijk een koninklijk priesterlijk volk zijn. Een volk van koningen en priesters en dus ook gemaakt worden tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dus Openbaring 1. Ik meen vers 9, maar kan ook vers 6 zijn. Maar een priesterlijk volk. Niet maar één stam, maar alle stammen. De kinderen Israëls. Het hele punt is echter dat binnen dat hele volk dat priesterschap in het bijzonder gegeven wordt aan één stam. Zoals binnen het volk het koningschap ook gegeven wordt aan één stam, namelijk weer een andere. En waar men als koninklijk priesterlijk volk logischerwijze een volk is van eerstgeborenen, daarom heet Israël ook mijn zoon, al bij de uittocht uit Egypte, dat weet je, hè? Mijn zoon, in de zin van derfgenaam, de eerstgeborene. En waar Israël dus een volk is van eerstgeborenen, werd bovendien het eerstgeboorterecht binnen het volk ook gegeven aan één stam en het was ook weer een andere. Dat weet u toch, hè? Priesterschap en Levi, koningschap en Juda, eerstgeboorterecht aan Efraïm. En dat van Levi is algemeen bekend, dat van Juda is ook algemeen bekend, maar dat van Efraïm, dat heeft men algemeen verdrongen. Terwijl juist dat in onze dagen actueel is, dat wil zeggen van toepassing is. Die heb je toch, hè? Het valt mij altijd op hoe de Satan erin slaagt om juist tegenwoordige waarheid te verdoezelen, zodat we overblijven met eventueel weliswaar bijbelse waarheid, maar die in onze dagen niet van toepassing is. Zo van, we moeten onder de wet leven, of we moeten een koninkrijk op aarde bouwen, en al dat soort dingen meer. Het zijn op zich bijbelse waarheden, maar ze zijn nu niet aan de orde, heet dat. Hè? Nee. maar het gaat om heel Israël. Met andere woorden, als hier in Hosea 4 gesproken wordt over het priesterschap als zodanig, gaat het niet over de Levitische priesters in Juda, ook niet over de Levitische priesters voor zover die er nog waren in Israël, want er waren er veel minder overigens. Heb je dat wel eens gelezen? Na de splitsing van het Rijk zijn heel wat Levieten uit de 10 stammen, want ze woonden onder de 10 stammen, voor een groot deel uiteraard, zijn uit de 10 stammen alsnog gemigreerd naar Juda om te wonen en werken onder de 2 stammen waar Jeruzalem ook was en waar men de Heer kon dienen. Maar het neemt niet weg dat je onder de 10 stammen ook Levitische priesters had. Maar het gaat daar niet over. Het gaat niet over Levitische priesters. Het gaat over heel Israël als priesterlijk volk. Want Israël, per definitie, Israël is Israël omdat het een priesterlijk volk is. En een koninklijk volk natuurlijk. Maar goed. En de priesterlijke functie is eenvoudig de functie van het ontvangen, bewaren, beheren en bekendmaken van het woord van God. Vandaar dat de Bijbel spreekt over lerende priesters. En over de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren. Hetgeen niet betekent dat ze de lippen stijf op elkaar houden en de wetenschap voor zichzelf houden, maar het wil zeggen dat die lippen van de priesters inderdaad wetenschap spreken. En wetenschap per definitie weer is het woord van God. Ze zouden dat spreken. Men zou uit de mond van Levi de wet, het woord van God, het onderwijs, de Torah, zoeken. Ik citeerde, maar ik wil u even zeggen wat ik citeerde. Dit was Malachi 2 vers 7. De lippen der priesters, gaat over het nieuwe verbond overigens. De lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren. En men zal uit zijn mond, uit de mond van Levi, impliciet de Levitische priesters, de wet zoeken. Ik schreef je er nog een paar. Micha 3 vers 11, doet van achter naar voren. Micha 3 vers 11. Hare priesters leerden om loon. En het was niet de bedoeling dat ze iets anders om loon zouden doen, maar het was de bedoeling dat ze zouden leren, maar niet ter wille van het loon. En priesters leerden om loon. Ze beschouwen het als een beroep. Dan noem ik even zo 2 Kronieken 15 vers 3... waar melding gemaakt wordt dat men is zonder lerende priester. Heb je dan ook andere priesters? Nee, dat is de functie van de priester. De lerende priester, de onderwijzers. Feitelijk, als je het Nieuwe Testament leest over priesters en schriftgeleerden, schriftgeleerden en priesters, denk ik dat het gewoon om een en dezelfde categorie gaat. Dat zijn geen twee verschillende groepen mensen, dus één en dezelfde. Deuteronomium 24 vers 8. Daar is sprake van wat de priesters u lieden zullen leren. Want de priesters hadden de verantwoordelijkheid om het volk te onderwijzen. We hebben het daarbij over Levitische priesters binnen Israël. Maar als heel het volk een priesterlijk volk is, is heel het volk verantwoordelijk voor het onderwijs van het woord van God aan de volkeren. Vandaar dat je ook expliciet leest, met grote nadruk in Openbaring 7, dat Israël in de toekomst het evangelie zal prediken aan alle volkeren, waarbij 12 stammen opgezond worden, notabene. U weet wel, die 144.000 en zo. Hè? En dan heb ik nog staan Deuteronomium 17, vers 9 tot 12... waar sprake is van Levitische priesters en rechters die leren zullen. Ze zullen namelijk het recht hanteren. De rechtspraak berust namelijk ook bij de priesters. Ze hebben een oordelende functie, omdat priesters geacht worden het woord van God en dus ook de Mozaïsche wet toe te passen. En op dezelfde wijze zal het toekomstige Messiaanse Rijk dus ook inderdaad beheerst worden door Israël. de Israëlieten. Ik laat de gemeente gemakshalve nu maar even buiten beschouwing, omdat het met ons onderwerp als zodanig weinig te maken heeft. Maar je moet begrijpen wat dat priesterambt feitelijk inhoudt, hè? En dan terug naar Hosea 4. Als men twist onderling, dan gaat dat om het priesterschap. Daar heeft men problemen mee, dan wel, daar doet men afbreuk aan. Alle twist onder het volk is ruzie over het priesterschap, logischerwijze, want het doet afbreuk aan de positie die Israël als volk inneemt. Zou één moeten zijn in kennis en in toepassing van het woord van God. Maar daar is men niet trouw aan, daar wil men zich niet aan onderwerpen. Men dient andere goden, men heeft geen belangstelling voor het woord van God. Niet zo moeilijk te begrijpen, zo is het in onze samenleving en onze dagen ook. Alleen het gaat hier verder in vers 5 met: daarom zult gij vallen. Bij dag, ja zelfs de profeet zal met u vallen. Bij nacht. Er zijn twee zinnen die parallel lopen, dat merkt u meteen. En of nou dag staat na die eerste of na die tweede zin, dat maakt heus niks uit. Het had net zo goed verwisseld kunnen worden. Dit is gewoon een parallelisme zoals we dat kennen. En dus, daarom zult gij vallen bij dag en de profeet zal met u vallen bij nacht. Want dan heb je er nog één, er wordt ons nog iets geïntroduceerd. Niet alleen het priesterschap, maar ook het profeetschap. Want dat is een andere waarheid, die is algemeen bekend. Als de Heer profeten zond, zond hij ze vanuit Israël. Sinds dat er een volk Israël bestaat, daarvoor hebben we het nou niet over, maar sinds dat dat volk aangesteld is als koninklijk priesterlijk volk, worden profeten slechts gerecruiteerd uit Israël. Want het hoort bij die functie, de Heer dienen en zijn woord brengen enzovoorts. En waar Israël, de naam Israël, niet meer waardig is omdat het zich niet aan de Heer en zijn woord onderwerpt, verliest het dus in de praktijk zijn priesterlijke functie, maar ook die van profeet. En wat hier heet de profeet, ja, dat zou je ook kunnen lezen als het profeetschap, of is dat een goed Nederlands woord? Weet ik veel. De functie van profeet verliest het ook, verdwijnt. En dus, ik zal uw moeder uitroeien. Waarom het met moeder vertaald is, die slotzin van vers 5, dat weet ik niet echt. Misschien is het correct. Ik denk dat het is in overeenstemming met afspraken die men gemaakt heeft over hoe men iets vertalen zou, want zo is dat dikwijls, hè. Men heeft zich regels gemaakt en daar houdt men zich strikt aan, dan heeft men alles goed gedaan. Maar als u het mij vraagt, men had het net zo goed kunnen vertalen met volk, want het is volstrekt hetzelfde woord. Am. Nou ja, men spreekt het uit als M, heeft men mij verteld. Men spreekt het uit als M. Maar u en ik weten dat klinkers in het oorspronkelijke Hebreeuws überhaupt niet geschreven worden. Maar iemand heeft onderweg ergens bepaald, laten we het maar uitspreken als M en het de betekenis meegeven van moeder. En zo heeft men dus ook vertaald. Maar strikt genomen, men hoeft zich van die klinkertekens officieel niks aan te trekken. En dan is het gewoon volk. Daarna moet ik zeggen, eigenlijk maakt het niet uit, je moet die begrippen leren kennen. Want je moeder, dat is je volk waaruit je voortkomt. Je hebt een vaderland en een moedervolk. Niet een vadervolk, dat heb je niet. Je hebt een moedervolk en je hebt een vaderland, dat weet je toch? Ja. En van Jeruzalem dat boven is staat, dat is ons aller moeder. Daar zijn we uit door voortgebracht en daar horen we dus thuis. Ja. Maar de uitdrukking, ik zal uw moeder uitroeien, ja, dat komt overeen met, ik zal uw volk uitroeien. Bovendien hoef ik er niet lang bij stil te staan, want die gedachte als zodanig zijn we tegengekomen in hoofdstuk 1, waar we eerst de moeder hebben, die heet Gomer, en daarna achterin volgens drie kinderen. En we hebben vastgesteld dat die moeder net zo goed een beeld is van Israël, dat staat er zelfs bij ook, hè. Want het volk hoereert ganselijk van achter de Heer enzovoorts. En dan weer terug naar Hosea 4. Gij zult vallen. Het profeetschap zal ook vallen. Dat betekent dat er ook geen profeten meer komen. Het betekent gewoon dat Israël niet langer Israël zou zijn. Dat wil zeggen, misschien nog Jacob, maar niet Israël. Het zou niet langer dat koninklijke en priesterlijke volk zijn waarvan de Heer zich bedient. Of gewoon Ammi zou Lo-Ammi worden en dat was hoofdstuk 1. Ik zal uw moeder uitroeien. Nou moet er natuurlijk even iemand roepen, maar het volk uitgeroeid. Er zijn mensen die dat roepen, die zeggen, er staat toch dat het uitgeroeid wordt. Dan is het er toch niet meer. En dan moet ik u zeggen, ja, dat kan je nou wel denken.
Vers 6 zegt het ook
erbij. Vers 6 zegt vervolgens, mijn volk is uitgeroeid. Dat is leuk, daar is het woord moeder vervangen door volk. Ja. Zodat u ziet dat het klopt wat ik nu zeg. Maar dat begrip uitroeien, kijk even die kant, kijk even naar Henk. Staat dat er uitroeien?
Uitgeroeid.
Ja.
Ja, het staat,
hè. Uitgeroeid.
Nee, mijn volk gaat de groen.
Dan hebben ze geen kano's meer, hè?
Nee, nee. Uitgeroeid.
De gaat de gronden, zegt de nieuwe
vertaling. NBG is dat, hè, ja. NBG. Ja, ja. Mijn volk gaat te gronden. Ik snap niet waarom ze niet gewoon vertalen en het woord invullen wat gewoon in het woordenboek staat. Dat snap ik echt niet. Niet dat het altijd zinnig is om het woord uit het woordenboek over te nemen, want soms is dat ook maar. U weet, je hebt eerst een taal en dan pas het woordenboek. Niet andersom, hè? Dus daar staan ook fouten en onvolkomenheden in een woordenboek. Maar dit is een heel gemakkelijke. Het woord in werkelijkheid, het woord betekent gewoon tot zwijgen brengen. Daarover heb je zelfs, zeg ik dan met een grijns, daar heb je niet eens een woordenboek voor nodig. Als je het Hebreeuwse woord laat staan, weet je het ook. Want er staat het woord dama, en dat is ons woord dom, of anders het Engelse dam. En het heeft de betekenis van niet kunnen spreken. We hebben het vervangen door stom, omdat we er dan wat meer kracht in kunnen leggen. Is voor druk opbouwen, weet je wel. Stom. En bij dom lukt je dit niet, hè. Dat is maar een zachte afsluiting. Maar dama betekent stom zijn. Stil zijn. Zwijgen. Of ook gewoon stom maken. Tot zwijgen brengen. Ja, dat is. En zoals ik zei, het is ook het woord dom. Dat betekent eigenlijk precies hetzelfde. Mensen die namelijk niet spreken, hebben kennelijk niks te zeggen. En als ze niks te zeggen hebben, komt het omdat ze dom zijn. Ze zijn zonder kennis, maar dat is de volgende zin, broeder. Ja, die heb ik nog niet gelezen, maar oké. Okay. Ja, dom. Dom. Het Engelse dumb. En je hebt trouwens ook nog het mooie Engelse woord dummy. En een dummy is iemand die dom is. U weet wel, daar heb je allerlei cursussen, vooral internet of computercursussen voor dummies. Dat wil zeggen voor mensen die absoluut niet weten waar het over gaat. Maar een dummy is ook een namaakding. Een ding wat niet gebruikt kan worden. Dat had ik ook in gedachten, broeder. Een dummy, ook een boek waar niks in staat. U weet wel, ze voeren een boek uit en zo met de omslag, en dus voor de show enzovoort. Maar het is een dummy, er staat niks in. Het is leeg. Een dummy. Of je mist een onderdeel en je vervangt het door iets wat dezelfde afmetingen heeft en dan past het toch allemaal in elkaar, maar het onderdeel doet dus niks. Behalve de ruimte opvullen. Dat heet een dummy. Een opvulstuk. Hoe vind je die? Dat heet dummy. Het heeft geen betekenis, het heeft niks te zeggen. Kortom, het woord betekent gewoon ook wat het woordenboek zegt. Het heeft niks te zeggen, het is dom. Dat staat in het woordenboek, dat heb ik voor u nagekeken. Al moet ik u zeggen dat er een iets diepere grondbetekenis achter schuilt. En ik kan het beste zeggen hoe het in mijn woordenboek staat. Dat is van Samson Hirsch, dat is de grote Joodse autoriteit op het gebied van de Hebreeuwse taal. Nou, dat is hier nog, maar de man is al lang overleden, hoor. Daar gaat het niet om. Samson Hirsch. Ja, hert. Maar in mijn Engelse versie van zijn boek staat, het woord betekent to resemble, to be similar, of losing distinctiveness. Hebben jullie die woorden begrepen die ik nou zei?
Nee,
oké. Okay. To resemble, dat wil zeggen overeenkomen met. Het ene ding resembles the other. Het is identiek. En dus to be similar is precies hetzelfde. Het is eender, zeggen wij dan in wat platter Nederlands. En de plechtige term was het verliezen van onderscheiding, distinctiveness. Dat wil zeggen, er zijn geen verschillen meer waar te nemen. Heb u dat? Maar het woord wordt in de praktijk gewoon vertaald met dama is het. Met dom of stom zijn. Het heeft namelijk in zichzelf dan geen betekenis. Het heeft niks te zeggen. Het heeft geen functie. Het is een dama, Hebreeuws. En in het Engels, het is een dummy. Het betekent niks meer. Of het onderscheidt zich in niets van iets of iemand anders. En dat toegepast op Israël, het wil zeggen, het heeft niks te zeggen, het heeft geen boodschap, en het is daarna dus als elk ander volk. Het is niet meer Ami. Het is wel een volk, en als zodanig ook nog van God, want alle volkeren, het hele aardrijk, is van God, maar het heeft geen onderscheiden functie of betekenis meer. En dat is wat dama betekent. Het zegt me niks, zeggen we dan. Het zegt me niks. Heb je die of die gezien of dat en dat gezien? Ja, maar het zegt me niks. Dan is het dus stom of dom. Dan heeft het geen onderscheidende functie of betekenis. Dat is de betekenis van de term. En dat is ook wat hier staat. Maar je kan het gewoon vertalen met stom zijn dus. Tot zwijgen brengen namelijk. En zo staat het ook echt in een gewoon woordenboek. Hè? Mijn volk is tot zwijgen gebracht. Of gewoon mijn volk zwijgt. Of mijn volk zal zwijgen. Het heeft niks meer te zeggen. En het onderscheidt zich in niets meer van de andere volken. Dat is wat er staat. Dan is het er nog wel. Het is niet uitgeroeid. En of het te gronde gegaan is, ja, hangt er maar vanaf wat je daaronder verstaat. Maar het heeft zijn functie verloren. Mijn volk, en let op, mijn volk is Ami. En daarna verliest het zijn onderscheidende betekenis. En dan is het dus niet meer Ami, maar gewoon een volk als alle andere volkeren. Dat is wat hier staat. En als dat volk, Ami, als dat de naam Israël draagt, en dat is zo, de naam Israël is de naam van dat specifieke koninklijk-priesterlijke volk. Maar als het volk uit die functie verdwijnt, dan heet het dus niet meer Israël. Nou ja, dan kan het nog Jacob heten. En dat is de term die in dat geval in de Bijbel ook nogal eens gebruikt wordt. En verder kan het natuurlijk nog steeds heten Zebulon en Naftali en Benjamin. Om het te beperken tot de namen der stammen uit Psalm 68. Maar vooruit maar weer, hè. Mijn volk is uitgerukt, is tot zwijgen gebracht, heeft zijn functie verloren. Ontslagen is het dus in de praktijk. Omdat het zonder kennis is. Ja, logisch. Als de functie daaruit bestaat dat het de kennis van God, met de term uit vers 1, kennis van God. Dus die functie is de kennis van God te bewaren, te handhaven en dus ook te verspreiden. Ja, als het die kennis niet heeft, kan het ook dat ambt niet vervullen. En wordt het eruit ontslagen. En dat staat er dan ook in gewoon klare taal. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Met als resultaat dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Dat wil zeggen, Israël, en we hebben het over 10 stammen, wordt ontslagen uit het priesterambt. Hebben we die nog? En nou even goed begrijpen hoe het zit, hè. God had Israël in dat ambt geplaatst. De genadegiften, roeping Gods, zijn onberouwelijk. staat er in dat verband, in Romeinen hoofdstuk 11, God kan Israël niet ontslaan uit het priesterambt, want hij heeft het eenmaal daarin aangesteld en dat is onberouwelijk, dat zou het dus altijd blijven. Het enige wat nog net kan, is dat de Heer een deel van het volk ontslaat. En dat gebeurt hier ook. En voor dat doel was het volk trouwens al even verdeeld in twee volken, in twee huizen, zodat één van de twee in elk geval ontslagen kon worden. Hebben jullie gevolgd? Ja, maar nou hangt u. Het is net schaken dit. Maar nou hangt u. Want als aan het begin van onze bedeling, in de dagen van de evangelie dan van handelingen, het Joodse volk uit die positie is ontslagen, heeft dat alleen kunnen gebeuren als tegelijkertijd Ami, of Lo-Ami, sorry, als tegelijkertijd Lo-Ami, Ami is geworden. Anders kan het niet. En begrijp je me goed, er zijn er dus velen die in het Joodse volk tot vandaag nog steeds het koninklijk priesterlijk volk zien. Dat is een misverstand. En het kost moeite om ze dat bij te brengen, dat dat nou eenmaal zo is. En ze gebruiken tegen ons gewoonlijk nooit het argument van dat kan helemaal niet. Dat het daaruit ontslagen is. Maar je zou het kunnen zeggen natuurlijk. Dat kan helemaal niet, want de genade geeft een roeping Gods en Israël is altijd Gods volk, toch? Hoezo zijn de Joden dan ineens niet vandaag? En het antwoord is, ja, dat is wel zo, maar dat is weer zo omdat Israël, bijgenaamd Efraïm, omdat het andere huis van Israël in onze dagen alsnog Israël is. En in het priesterambt gezet is. En ik zeg niet de gemeente, ik zei nu de 10 stammen van Israël. En daarom moet ik altijd, niet dat ik er blij mee ben, maar ik moet er altijd meteen achteraan zetten. Maar inderdaad, in de praktijk is het slechts een minderheid daaruit die daadwerkelijk dat ambt vervult. En die minderheid is dan weer de gemeente. En dan nog verder, en in de praktijk is het ook binnen de gemeente maar een minderheid die dat ambt vervult. En zo blijft het zo. Maar dit is niet nieuw, want ik heb u daar straks gezegd, Israël was het priesterlijke volk, maar in de praktijk werd het priesterambt gegeven slechts aan één van de stammen, namelijk de stam van Levi, en niet aan alle stammen. En daarna vervolgens, en binnen de stam van Levi, herhaalt het verhaal zich weer, want werd alleen gegeven aan het huis van Aaron, van de zonen van Aaron. Dus op zich is dat helemaal geen nieuws. Maar spreken wij over het niveau van het volk als zodanig. De 10 stammen zouden ontslagen worden uit het ambt. Dat is ook gebeurd. Ze zijn ook als eerste van de 2 huizen van Israël in ballingschap verdwenen. En als zodanig zijn ze zelfs de naam Israël kwijtgeraakt. Onderweg enzovoort. Dat kon alleen omdat Juda er nog was. Vandaar dat dit hoofdstuk aan het eind ook even verwijst naar Juda. En zegt we hopen maar dat het met Juda niet fout gaat. Want dat staat er ongeveer vanaf vers 15. Maar tegen de tijd dat het met Juda echt fout ging, dat was in de dagen van de Heer Jezus, werden zij uit het ambt ontslagen, maar dat kon alleen doordat de 10 stammen weer terug in het ambt geplaatst werden. En dat is wat gebeurd is. En het resultaat daarvan is inderdaad de bouw, de roeping, hoe zeg je zoiets, de opbouw van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Het heeft alles met die verborgenheid te maken natuurlijk. Dat is de andere kant, het gebeurt niet in het openbaar, maar het is in het verborgene gebeurd. Maar ja, ik kan net zo goed zeggen, dat weet iedereen. En ik zal het hier ook wel eens geroepen hebben. Christendom is de religie, de godsdienst van de blanken, van de Celto-Anglo-Saxische volken. Dat weet men over de hele wereld. Dus het is een open deur in trap om te zeggen dat de Bijbel, het woord van God, het geloof in Christus, verspreid is geworden door, maar ook thuis hoort bij deze volkeren. En je kan daar zelfs omgekeerde conclusie uittrekken, dat aangezien dat zo is, blijkbaar deze Kelto-Anglo-Saxische volkeren de 10 stammen van Israël vertegenwoordigen. Ik vind dat een zeer, maar ook zeer steekhoudend argument. Meer dan welk ander historisch of archeologisch of etnologisch argument dan ook, hoor. Het is nou helemaal zo. Kortom, die dingen kloppen precies. Maar wat in vers 6 wordt aangekondigd, is het ontslag van Israël, dat wil zeggen van 10 stammen van Israël, uit deze positie. Dat dezezelfde woorden op een of andere wijze later ook van toepassing blijken te zijn op het Joodse volk in onze dagen. Ja, dat is zo, maar neem niet weg dat deze woorden hier, zoals hier staan in Hosea 4, niet over Juda gaan. Integendeel, ze gaan over de 10 stammen van Israël. Die Lo-Ami zouden worden, en dat maakt het des te gemakkelijker om in het Nieuwe Testament in Romeinen 9 en in 1 Petrus 2 te herkennen dat als daar gezegd wordt, Lo-Ami is inmiddels Ami geworden, dat het daarbij inderdaad gaat over een herstel van de 10 stammen van Israël in hun positie als koninklijk priesterlijk volk. Zij zijn dan ook die takken die afgesneden waren uit de olijfboom en zo. U weet wel, hè? Het tammel uit de wilde olijfboom en geënt zijn op de opengevallen plaats. Zo heet zoiets van de tamme olijfboom. En de olijfboom zelf is een uitbeelding van priesterschap. Dus ja, die dingen die rijmen allemaal op elkaar. Het is een volstrekt zich repeterende Bijbelse waarheid. Bij vers 6 waren wij. Een van de belangrijkste versen, denk ik, in heel dit Bijbelboek eigenlijk. Waar gezegd wordt dat het volk tot zwijgen zal worden gebracht. Dat wil zeggen, het zal niet langer onderscheiden worden van de andere volkeren en dus gerekend worden onder de heidenen. En daadwerkelijk ook onder de heidenen zou het verstrooid worden. Mijn volk zal tot zwijgen gebracht worden omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, de kennis van God dus, uit vers 1, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Want het priesterambt veronderstelt spreken. Maar het zal tot zwijgen gebracht worden. En nog een keer, terwijl gij de wet uw schots, wet altijd in de zin van onderwijzen. Het is niet maar smal de geboden en inzettingen, maar het is het woord van God als zodanig. Terwijl gij de Torah. Terwijl gij de wet uw schots vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Dat slaat dus op de volgende generaties. En daarna, vers 7. Gelijk zij, dat is dus de kinderen van dat volk, hè? Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen mij gezondigd. Ook meer, dat wil zeggen, het volk nam niet alleen in aantal toe, kennelijk flink, anders heeft het geen zin om zulke dingen te zeggen, maar op gelijke wijze namen ook hun zonden en hun afgoderij toe. Het wordt hier verondersteld toch een groot volk te zijn. En ik zal wel eens eerder gezegd hebben, tegen de dagen dat Samaria werd ingenomen en het restant van het volk werd weggevoerd in Assyrische ballingschap, was het allang geen groot volk meer. Maar dat komt omdat een belangrijk deel van het volk inmiddels allang vertrokken was. Het zij over zee naar de, wat genoemd wordt in de Statenvertaling, de eilanden, de koloniën dus. Het zij naar het noorden, naar een land dat trouwens ook Iberia genoemd werd. Bij de Zwarte Zee. Maar goed, dat is nou het verdere punt niet. Maar het was kennelijk toch een uitgebreid volk. Maar de Heer zegt, ik zal hun lieder eer in schande veranderen. Ik zal hun eer wegnemen. Ik zal hun naam, Israël, wegnemen en ze ontslaan uit hun positie. Dat is in zichzelf als schandelijk te beschouwen. Zij eten, vers 8, zij eten de zonde van Ami, van mijn volk, en verlangen in ieder met zijn ziel naar hun ongerechtigheid. Zij eten zonde, zij leven ervan namelijk. Ze leven van hun zonde, of andersom, dat is wat ze met hun leven doen. Zondigen, hun leven is zondigen in de praktijk. En zij verlangen naar hun ongerechtigheid. Je had ook vertaald kunnen worden met zij hongeren naar hun ongerechtigheid. Dat wil zeggen, dat is het enige waar ze op gericht zijn en dat is het enige wat zij doen. Ten slotte, het woord eten heeft eigenlijk de betekenis van in zich opnemen. Ago, ako. Het in zich opnemen. Maar wat ze eten, dat is hun zonde, dan wel hun ongerechtigheid. Daarom gelijk het volk, alzo zal de priester zijn. Die uitspraak, die kennen wij ook uit, wat staat erbij, uit Jesaja 24. Gelijk het volk, alzo de priester. Maar onder de priester nog steeds te verstaan het priesterlijke volk als zodanig. Niet maar één priester ergens, of voor mij wordt alle priesters afzonderlijk, maar uiteraard het hele priesterlijke volk. En wat met het volk gebeurt, zal met de priester gebeuren. Dus Jesaja 24, vers 2. Gelijk het volk, alzo zal de priester wezen. Dat wil zeggen, het volk wordt vereenzelvigd met de priesters, of de priesters vereenzelvigd met het volk. En dat is de betekenis van de uitdrukking. In ieder geval hier in Hosea 4, want Jesaja 24 ga ik verder niet op in. Maar Hosea 4, vers 9. Daarom gelijk het volk, alzo zal de priester zijn. En ik zal zijn wegen over hem bezoeken en zijn handelingen hem vergelden. Kortom, de Heer zal, laten we sterk zeggen, wraak doen over het volk. En zij zullen eten, maar eerst stond er, zij zullen eten, ze eten hun zonde. Maar nou zegt de Heer, ze zullen eten, maar niet verzadigd worden. Niet zat worden. Dat is oud-Nederlands, hè? Ja. Zij zullen eten, maar niet verzadigd worden. Zij zullen hoereren, maar niet uitbreken. De vertalers hebben het ook hier nodig gevonden om in menigte erachter te zetten, omdat dit woord voor breken ook de betekenis heeft van vrucht dragen. En dus heet het uitbreken in menigte. De uitdrukking kennen we uit beloften die aan Abraham gedaan zijn. Dat is al uitbreken. Peres, vrucht dragen. En in peres herken je het woord vrucht of het woord fruit. Feres, peres. Maar ook het woord bres voor breken. En horerij, nou ja, het heeft met de geslachtsdaad te maken. Dus men zou verwachten dat er misschien dan toch enige vrucht uit zou voortkomen, om zo te zeggen. Maar er staat dat het niet het geval is. Ze zullen eten, maar niet zat worden. Het normale resultaat is er niet. Ze zullen horeren, maar niet uitbreken in menigte, want ze hebben nagelaten de Heere in acht te nemen. Dat wil zeggen, de normale gang van zaken vindt hier niet plaats, en dat komt omdat zij de Heer niet dienden, de Heer niet in eer hielden, niet in acht namen, maar tegelijkertijd heeft het ook de betekenis van dat de Heer zelf zal zorgen dat ze niet zat zullen worden, niet zullen uitbreken. Ze zullen geen bevrediging vinden in hun bestaan. En dus uitzwerven of uitzwermen heet het dan, hè. Kortom, het zou slecht aflopen. Vers 11. Hoererij en wijn en most neemt het hart weg. Dat wil zeggen, het hart is eigenlijk de zetel van geloof. En neemt het hart weg, neemt het geloof weg, neemt de inhoud weg, neemt de kern weg, neemt de essentie van het bestaan als zodanig weg. Maar de essentie, het hart van Israël, was dat het Gods eigen volk was. Ami, het koninklijke en priesterlijke volk. Maar daar waar men zich te buiten gaat aan deze zaken, is men onbekwaam geworden om de heer te dienen en de heer ontslaat ze dus uit het ambt. Ga jullie mee weg, je had altijd nog twee stammen over. Mijn volk vraagt zijn hout en zijn stok zal het hem bekendmaken. Daarvoor moet je weten dat niet alleen hier, maar ook in heel wat andere plaatsen het woord hout, ook het woord steen trouwens, gebruikt wordt ter aanduiding van afgoderij. Omdat nou eenmaal afgodsbeelden gemaakt worden van hout of van steen. En dus worden die termen gebruikt, mede omdat ze suggereren dat die afgoden door hen zelf gemaakt zijn, want houten en ook stenen beelden moeten zelf geformeerd worden, geboetseerd, dan wel gefreesd, of hoe je maar een houten beeld maakt, weet ik veel. Mijn volk vraagt zijn hout, zijn afgoden namelijk. En zijn stok zal het hem bekendmaken, maar stok is sowieso ook hout. En het is bovendien dubbelzinnig voor iets dat men gewoonlijk niet bij naam noemt. Maar het is een van die vruchtbaarheidssymbolen die onder de Baal-dienst nou eenmaal gebruikt werden. Je hebt er ook andere termen voor, dan heet het de bossen. Maar het zijn gewoon vallen symbolen. Hè? Maar als beeld van afgoderij en van goden die geacht worden vruchtbaarheid te brengen, terwijl de Heer zelf de vruchtbaarheid brengt aan land en volk. Dus mijn volk vraagt zijn hout. Elders staat, het zou mijn volk zijn God niet vragen. En dat doen ze dus niet. Ze vragen dan de afgoden, wat voor wijze dan ook. Want de geest der hoererijen verleidt hen. Van afgoderij en dus gewoon van hoererij wordt dat genoemd, hè. De geest der hoererijen verleidt hen dat zij van onder hun God weghoereren. Duidelijker kan het moeilijk gezegd worden. Op de hoogten der bergen offeren zij en op de heuvelen roken zij. Roken als synoniem voor offeren. En ze doen dat op hoogten, want om een of andere reden worden de hoge plaatsen beschouwd als heilige plaatsen. En van oudsher werden daar de goden, de afgoden gediend. Ook gebeurde dat onder een eik en populier en iepenboom staat er. Dat hebben ze laatstelijk nog in Dokkum gedaan, heb ik begrepen. Totdat iemand die boom wilde omhakken en toen hebben ze die man vermoord, dat weet je toch, hè? Heilige bomen. Dat is weer zo, omdat die bomen geacht worden bijzonder groot en sterk te zijn en daarmee een uitbeelding van een godheid. Het woord dat vertaald is met eik, dus de eerste boom die hier genoemd wordt, is namelijk is eigenlijk hetzelfde als het woord Allah, maar ook Elohim. Eloha, namelijk een woord dat eigenlijk betekent kracht. En dat gebruikt wordt ter aanduiding van de godheid, maar ook ter aanduiding van de eik. Ook trouwens voor eedzwering, want dat eedzwering wordt geacht een sterke belofte te zijn. Het is een en hetzelfde woord. En als u mij vraagt, datzelfde woord wat hier vertaald is met eik, wordt in tweede instantie ook vertaald met iepenboom. Het is gewoon hetzelfde woord als voor eik. En de vertalers hebben gedacht, wat zou het kunnen zijn? Misschien is het wel een iep. Maar een iep, ik vind geen naam voor een grote boom trouwens. Iep. Je zal toch iep heten? Nou ja, een iep. Oké, dan maak je van iepenboom, dan klinkt het iets krachtiger, maar toch maar weer. Maar eigenlijk is het ook een eik. Bovendien, ook in het Nederlands hebben wij meerdere woorden voor eiken. Al zijn we geneigd dan daar weer verschillende soorten eiken om te verstaan. En er zijn nogal wat soorten. Ik persoonlijk denk dat het begrip populier in het midden misschien ook wel een soort van eik is. Dat weet ik niet. Maakt mij ook weinig uit, waar het om gaat is locaties waar men de afgoden dient. Hier staat erbij dat het is omdat derzelfde schaduw goed is. En daar wordt ons dus toch even verklaard waarom men zo'n grote boom kiest als locatie om afgoden te dienen. De afgoden namelijk worden geacht schaduw te geven, dan wel het volk of zijn dienaren te overschaduwen. En dat overschaduwen heeft de betekenis van beschermen, al was het maar tegen de hitte van de zon. Dat heeft dezelfde betekenis als ook onder de vlerken verzamelen enzovoort, hè? Onder de vleugels.
Het verhaal van de man
van Jona.
Vertelt, dat de bomen een hoofdman willen kiezen. Dat zou uitkomen die brandt.
Daar heb je ook zoiets, ja. De bomen gingen eens heen. Ik vind het een prachtig verhaal. Het schiet altijd in de lach als ik begin te lezen. Richter 9. De bomen gingen eens heen om zich een koning te verkiezen.
Maar ze waren niet veel bereid om dat te doen.
En die enige die het wel eventueel wilde was superbrandgevaarlijk. De doornstruik. Nou ja, en zo is het ook gegaan. Maar goed, onder eik, populier, iepenboom, omdat derzelver schaduw goed is. Daarom hoereren uw dochteren en uw bruiden bedrijven overspel. Waarom het met bruiden vertaald is, weet ik niet. Dat is een keuze. Dat had ook gewoon kunnen zijn schoondochteren. Maar de echte betekenis van het woord is ongeveer van compleet zijn. Totaal zijn, volmaakt zijn. Waarom dat met dochter vertaald wordt, weet ik niet, maar dat schijnt het te betekenen. Maar in de praktijk slaat het ook op de schoondochteren.
Staat het in de nieuwe vertaling? In de nieuwe vertaling staat schoondochters.
Dat vind ik ook meer voor de hand liggen, schoondochters, ja. Uw dochteren en uw schoondochteren. En eigenlijk zijn het dan twee woorden voor dochteren. Twee verschillende woorden. Maar ze bedrijven overspel, staat er. Ik zal over uw dochteren geen bezoeking doen, omdat zij hoereren, en over uw bruiden, omdat zij overspel doen, want zij zelven scheiden zich af met de hoeren en offeren met de snootste hoeren. Het volk dan, dat geen verstand heeft, zal omgekeerd worden. Die hoeren hier, zal ik maar zeggen, die dochters dan wel schoondochters, gaat gewoon om de generaties. Dat wat het volk voortbrengt. En het is ontrouw. En de heer zegt, ik zal er geen bezoeking over doen. Dat doen ze zelf wel. Zij kiezen ervoor om tot de heidenen gerekend te worden, om heidense goden te dienen. En dat lot, dat kiezen ze voor en ik zal hen daar wel bij helpen. Die sturen ze het land uit, ik zal ze verstrooien onder de heidenen. Diezelfde gedachtegang vinden we vele malen terug bij de profeten. Ook bij Jeremia trouwens. Het volk dan, dat geen verstand heeft, zal omgekeerd worden. En omkeren in de zin van oordelen, dat weten wij, omdat dezelfde term gebruikt wordt bij de omkering van Sodom en Gomorra enzovoorts. Eigenlijk is het gewoon door elkaar gooien, maar doe maar. Er een keer in brengen, het zaadje krom maken, dat is wat het woord eigenlijk betekent. Maar in de praktijk betekent, zal vernietigd worden. Dit volk dat geen verstand heeft, in de zin van, het heeft geen kennis van God. Dat stond in vers 1. En als het geen kennis van God heeft, dan heeft het überhaupt geen kennis. En dan komt de waarschuwing. Zo gij, o Israël, wilt hoereren, en dat wilden ze, dat immers Juda, waarom dat immers erbij moet, weet ik niet hoor. Of je zou het moeten opvatten als ooit. En dat is wat immers is. U weet, nimmer is nooit. En immers is ooit. Dat immers, dat ooit Juda niet schuldig worden. Het idee blijft dat het misschien besmettelijk is. En dat wat Israël doet, dat dat over zal slaan op Juda. En dat is inderdaad een Bijbelse gedachte. Het is bovendien ook gebeurd. En zo wordt het ook beschreven, komt daar zo wel op. Maar in ieder geval zou je uit vers 15 moeten begrijpen dat de duidelijke onderscheid tussen Israël en Juda. Hier is pas voor het eerst sprake over Juda. Het voorgaande ging over Israël. Maar de bedoeling was dat het niet besmettelijk zou zijn op Juda. Diezelfde gedachte vind je in, ik moet terugbladeren, naar in Jeremia 3. Dat is een lang verhaal overigens over de 10 en de 2 stammen. Dus bovendien interessant omdat het beschreven wordt door Juda, door Jeremia. En dat was meer dan 100 jaar na de val van Samaria. En de definitieve ondergang dus van het 10 stammenrijk, Israël. Het feit dat er niettemin over geschreven wordt, suggereert op zijn minst dat onder Juda die 10 stammen wel degelijk nog steeds bekend waren. Dat blijkt trouwens uit de inhoud van het hoofdstuk ook. Niet alleen van dat ze kenden uit het verleden en ervan wisten omdat ze geschiedenislessen hadden gekregen op school, maar gewoon ze wisten wie het waren en waar ze waren en wat hun omstandigheden waren. Sommigen kijken daarvan op, dus daarom zeg ik dat nou maar even erbij. Dat is 100 jaar geleden gebeurd, maar ze waren niet van de aardbol, of wat was het waar ook alweer, van de aarde verdwenen. Ze waren alleen een eind verhuisd. En als dat kan, dan kun je dus ook contact met ze onderhouden, al zijn ze dan misschien ook ver weg. En zo verbazingwekkend is het niet, want een van de zogenaamde Oud-Testamentische apocryfe boeken heeft de naam Tobit, het boek van Tobit. En het boek van Tobit gaat over de geschiedenis van iemand, meneer Tobit, uit de 10 stammen van Israël in de Assyrische ballingschap. En dat verhaal is dus toch ook bij ons terechtgekomen. Niet dat het het woord van God is, maar het demonstreert wel dat die lui niet van de aardbodem verdwenen waren. En dat bekend was in wat voor omstandigheden de lui leefden. Onthoud dat de Tobit. Ja. Met TH aan het eind. Je zoekt het maar even op internet. Dat moet te doen zijn. Tobit. Ja. Maar dat terzijde. Maar ik lees even Jeremia 3. Waar het eerst gaat om Israël, hè. Vers 6. Voort zeide de Heere tot mij in de dagen van koning Josia. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom. Eiken en iepen en populieren en wat het maar was. Ja. En hoereerde al daar. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze haar zuster Juda. Ook hier gaat het bij Israël in vers 6 niet over de 2 stammen, maar nog steeds over de 10. Ja. Dit zag de trouweloze haar zuster Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja. Toen begon het gedoe met Juda. In de dagen van Jeremia loopt het erop uit dat ook de 2 stammen in ballingschap worden weggevoerd, maar zonder dat ze daarbij ontslagen worden uit het priesterambt. En met de belofte dat ze na 70 jaar terug zouden komen. Hetgeen ook door Daniel gelezen is in het boek van Jeremia. En toen de jaren zowat om waren, ging je dan ook in gebed tot de Heer, om de Heer te herinneren aan de belofte. En dat is in Daniel 9. En daarna zei de Heer, ik zal je nog wat anders vertellen. 70 jaar. 7 x 70 jaar. Enzovoort. Hè. Moeten leiden tot de komst van de Messias en tot de echte terugverzameling definitief. Maar goed, dat is lange termijn werk. Maar het gaat er maar om dat u ziet de verhouding tussen die 2. Ik weet niet of ik het u wel eens voorgelezen heb, maar er staat dan vers 10. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heere. Dat was in de dagen van koning Josia. Dat was een soort bekering, opleving van het volk. maar het was niet naar de zin van de Heer. En dies de Heer tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd, meer dan de trouweloze Juda. Hetgeen op zijn minst suggereert, ik zeg het nu terughoudend, hè, op zijn minst suggereert dat die 10 stammen, afgekeerde Israël, dat die 10 stammen in hun ballingschap kennelijk zich toch bekeerd hebben tot de Heer. Nou ja, gedeeltelijk. Maar meer dan Juda dat deed in de dagen van Josia. Dus. Hebben jullie dat nog? In de ballingschap.
En niet oprecht.
Nou ja, het is nooit voorkomen geweest natuurlijk. Maar Israël heeft zich meer gerechtvaardigd, staat er. Ja. Dan de trouweloze Juda. En daar gaat het maar om dus, hè. De Heer is positiever over die 10 stammen die hier al 100 jaar of langer weg zijn. Dan over Juda dat nog niet eens weg is. Zodat er toch iets positiefs te melden valt over die 10 stammen in hun ballingschap. En de Bijbel zelf meldt dat notabene. Hè? Want we zijn ze niet kwijt. Het is ook niet voor niks dat het daarna meteen staat. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere, zo zal ik mijn toorn op jullie niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere, ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. En de volgende versen gaan daar ook over, over zegeningen die terecht zouden komen bij de 10 stammen van Israël dus. En staat er gewoon zwart op wit. En daar gaat het maar om, hè. Waarna wij natuurlijk ons kunnen afvragen hoe dat dan precies gegaan is. Maar dat is een uitgebreid verhaal. Gecompliceerd, heeft vele aspecten. Maar het betekent wel dat inderdaad in de ballingschap uiteindelijk de nieuwtestamentische zegeningen terecht zijn gekomen. Niet bij Juden, maar bij Israël. En dat is ook de strekking van heel de bediening geweest van Jeremia. Maar goed, want Jeremia had een bediening onder de 2 stammen, maar wel degelijk ook onder de 10 stammen van Israël. Maar dat is een heel ingewikkeld verhaal, waar we het nu verder niet over moeten hebben natuurlijk. Hè. Ik ga dus gewoon terug naar Hosea 4. De bedoeling was dat Juda dit gedoe van Israël niet zou overnemen. Komt gij toch niet te Gilgal en gaat niet op naar Bet-Aven en zweert niet zo waarachtig als de Heere leeft. Dit zijn omstreden uitspraken. Al was het maar omdat men ook niet precies weet wat dat Bet-Aven eigenlijk is, want de naam wordt voor verschillende plaatsen gebruikt. Maar het algemene idee is dan toch dat Gilgal in elk geval, en vermoedelijk Bet-Aven dus ook, een belangrijke functie vervuld hebben. Een positieve functie in het verleden van de geschiedenis van Israël, waar de Heer hen zegende. Dat was bij Gilgal zo, want het was de plaats waar men door de Jordaan trok. En van waaruit men Jericho veroverde enzovoort. En waar het hele volk besneden werd, Gilgal, Joshua 5. En waar de tabernakel dus ook heel lang gestaan heeft. Het was het hoofdkwartier van Josua bij de verovering van Israël. Bet-Aven wordt geacht Bethel te zijn, maar zoals gezegd, Bethel, er zijn meerdere plaatsen Bethel. Maar de bedoeling is in ieder geval dat daar die hoererij niet zou komen. En de suggestie is dat deze beide plaatsen, Gilgal en Bet-Aven, wat het ook wezen mag, dat het in ieder geval gelegen is in het gebied van Juda. Dat niet besmet zou moeten worden. Want Israël is onbandig. Nou, eigenlijk staat er gewoon, Israël is afgeweken. In de zin van onbandig, namelijk liet zich niet binden. En is afgeweken van het rechte pad, om zo te zeggen. Dat is feitelijk wat het betekent. Sarar betekent zoveel als wegglijden, afwijken, afdwalen. En het is uiteraard afgedwaald van de Heer. Als een onbandige koe. Ik weet niet of mijn koeien die afdwalen onbandig noemt. Is dat de term daarvoor? Het zal wel. En die niet bij de kudde blijft. En dat is lastig.
Je hebt het voor een losbandig hoor.
Ja, ja. Israël is onbandig als een onbandige koe. dat bij de kudde moeten blijven bij het volk. Nu zal hen de Heere wijden als een lam in de ruimte. Maar lammeren worden niet gewijd in de ruimte. Lammeren horen bij de kudde. En die wijden niet in de ruimte, omdat dat gevaarlijk is. Hoe groter de ruimte, hoe moeilijker zo'n lam ooit nog kan wegkomen voor het een of andere roofdier. En dus als het volk zal gewijd worden als een lam in de ruimte, dan wordt het eigenlijk aan zijn lot overgelaten. En overgegeven aan wilde dieren, dat is het algemene idee. Kortom, zou hun ballingschap verdwijnen. En dat is letterlijk in de ruimte, want het kwam uiteindelijk terecht in Noord- en Noordwest-Europa, dat tot die dagen volstrekt, maar ook volstrekt onbewoond was. En dan heet het volk ineens Efraïm, wat een legitieme naam is voor Israël, vanwege het eerste geboorterecht. Efraïm is vergezeld met de afgoden. Laat hem varen, laat hem los, laat hem gaan als hij de afgoden zoekt. In dat gezelschap, dan zegt de Heer, laat hem dan maar gaan. Hun liederzuiperij is afvallig, zij doen niet dan hoereren. Hun schilden, het is een schande, beminnen geeft. Dat woord wat vertaald wordt met schilden levert kennelijk problemen op. Dat begrijpt u als je het Nederlands leest, meteen. Maar eigenlijk is dat woord schild de aanduiding ook, eigenlijk een dichterlijke aanduiding van de regeerders, degene die leiding geven dan we aan het volk dan wel beschermen. Nou, je kan er meer van uitleggen, maar het heeft niet zoveel zin eigenlijk. Dat woord schild is magen. En magen komt van ganan. En ganan betekent omtuinen. Gan is ook een tuin. Een omtuining, beschermen. Vandaar dat men vertaald heeft met schild. Het is zo gek nog niet. Maar het is een idee. Het idee is dat het de aanduiding is van degene die het volk bijeen moeten houden. De herderlijke functie. Dus
mijn schild en de betrouwbaarheid.
Nou ja, goed. God kan genoemd worden mijn schild. En zo wordt hij genoemd in de Bijbel. En zo is het maar net. Dat soort schilders is het dan, hè. Maar die leidslieden van het volk beminnen het woord geeft in de zin van geeft aan de afgoden, geeft aan de offer, offer aan de afgoden, geef het maar weg. En de Heer zegent Israël, maakt het rijk en zij geven het weg aan andere goden. In Jeremia staat, ik heb het volk sierlijk gemaakt, ik heb het rijkdom verleend enzovoort. Maar nu die vrouw, dat volk zo mooi is, zal ik maar zeggen, gaat ze met haar benen schrijden voor de voorbijgangers. Tippelen heet ze, is het Nederlands. Ze maakt zich aantrekkelijk voor de afgoden. Want die zoekt ze. Met mijn gaven. En dat is wat hier gezegd wordt. Een wind, eerder heet het de geest der hoererij in vers 12. Nu is het een wind heeft hem gebonden in zijn vleugelen. En van vleugelen is ook bekend dat het een term is voor afgoden. Denk maar aan de gruwelijke vleugel uit Daniel. Vleugel, bescherming weer, net als beschaduwing door de bomen. Hè. Een wind heeft hen gebonden in zijn vleugelen en zij zullen beschaamd worden vanwege hun offeranden. Ze dienen andere goden, de Heer zegt, dan zijn ze mijn volk niet meer, ik stuur ze weg. En ze zien maar waar zij heen gaan. Naar de ruimte. Maar dat is per definitie gevaarlijk. Zo zou het ook gebeuren. Maar daar moeten we het bij laten. Want het is alweer lang de hoogste tijd. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u dat wij u mogen kennen. En als uw kinderen door het leven mogen gaan. De wetenschap dat wij zeker op grond van geloof behoren tot uw volk en zelfs tot het koninklijke en priesterlijke volk, dat u zich in onze dagen verkiest uit de volkeren. We danken u dat we daardoor een hemelse bestemming hebben gekregen, niet omdat wij die zochten, maar omdat u die voor ons hebt bepaald door uw verkiezende genade. We danken u daarom dat we ons mogen vullen met uw woord, opdat we zouden komen tot kennis van u, onze God, en in het bijzonder tot kennis van onze Heiland, opdat wij hem zouden kennen, maar ook de kracht van zijn opstanding. Wij danken u dat u uw woord in onze harten wilt planten en daardoor ons wilt veranderen van binnenuit, opdat uw geest in ons, uw woord in ons vrucht zal dragen, die u welbehagelijk is. Wij danken u dat we vanavond hier mochten zijn en dat we met regelmaat uw woord, uw profetisch woord dat zeer vast is, mogen openen en mogen eten, mogen tot ons nemen, opdat het ons zou opbouwen in kennis en in geloof, in wijsheid, ons zou opbouwen opdat wij van kinderen zonen zouden worden in overeenstemming met uw wil. En daarom dragen we elkaar ook aan u op, Vader, en vragen u, wees u ons nabij, met de kracht van uw genade, met de kracht van uw geest, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.